Hemelse Vader, ik wil u danken weer eens voor Richard en Zelda en Devin die vanochtend hier zijn gekomen vanuit de gemeente The Storehouse Church. Ik wil u danken voor de gaven, de ervaringen, voor de vorming in zijn leven en voor wat u gedaan hebt en doet in en door hem en hun. En we willen ons vanochtend als gemeente openstellen om van u te horen door deze dienstknecht. Wilt u het woord aan ons doorgeven door hem? Wilt u, Heilige Geest, ons harten aanraken? En terzelfde tijd, terwijl hij spreekt, als de dingen zijn die wij aan moeten pakken, die wij toe moeten laten in ons leven, of die verandering eisen, dat we dan ook meteen aandacht zullen schenken. Zodat wij kunnen horen wat de Geest zeggen wil. En wij kunnen doen wat de Geest wil. Ik bid ook uw zegen en zalving over Ronald met de vertaling. Dat het geen belemmering voor enig iemand mag zijn die geen Engels kan spreken. Maar dat het woord overduidelijk door mag komen. En uw geest mag werken. Ondanks deze aardse barrières soms. Amen.
Amen. Ik heb al... Good morning.
Goedemorgen.
2014.
2014.
We were invited to come and visit with you for the first time.
We waren de eerste keer uitgenodigd om hier te komen.
And this is the sixth year in a row that we have been invited to speak.
En het is al de zesde keer dat we hier zijn uitgenodigd om te komen spreken.
I think that is a miracle.
En dat is een wonder.
But it's a great joy for us to be with you this morning.
Maar het is ook een geweldige vreugde om deze ochtend bij jullie te mogen zijn.
I can't speak Afrikaans.
Ik spreek een beetje Afrikaans.
And sometimes I have to preach in Afrikaans.
En soms spreek ik ook in het Afrikaans.
And so we've got close ties between our countries.
Dus er liggen hele nauwe banden tussen onze landen.
And it's a great joy for us to be here.
En het is een geweldig voorrecht om hier te mogen zijn.
And so I bring you greetings from Port Elizabeth.
Ik breng jullie de groeten over vanuit Port Elizabeth.
And we are incredibly proud of what you are doing in Hardenberg.
En we zijn geweldig trots over wat jullie hier doen in Hardenberg.
You've got to understand that you belong to a big family.
En je moet begrijpen, jullie zijn onderdeel van een grotere familie.
The name of our family is NCMI or New Covenant Ministries International.
En de naam van onze familie is NCMI, oftewel New Covenant Ministry International.
And God has opened many doors to us.
En God is op dit moment heel veel deuren aan het openen.
And really, it really matters how we live our lives.
En het doet er echt toe hoe we onze levens leven.
Just 2 weeks ago I was in Ethiopia.
2 weken geleden was ik in Ethiopië.
And the church is strong.
En de kerk is sterk.
And that there are many church plants.
En er zijn heel veel gemeentes die gesticht zijn daar.
And they are asking us for help.
En ze vragen ons om te komen helpen.
And so if you have a heart for Ethiopia.
Dus als jij een hart hebt voor Ethiopië.
We believe that God.
Wij geloven dat God.
Owns every single ticket on every aeroplane that flies.
Dat God de beschikking heeft over elke ticket op elk vliegtuig.
We just have to ask him.
We hoeven hem alleen nog maar te vragen.
And get our passports ready.
En zorgen dat onze paspoorten klaar zijn.
There is much happening in the kingdom of God.
Want er gebeurt heel veel in het koninkrijk van God.
And it touches you as well.
En het heeft ook met jullie te maken.
And so I'm not a prophet.
Ik ben geen profeet.
But as Bob Mumford once said.
Maar Bob Mumford heeft ooit gezegd.
I will do the work of the prophet until the prophet comes.
Ik doe het werk van een profeet totdat de profeet komt.
And so I want to speak to you this morning prophetically.
Dus ik wil deze ochtend ook profetisch tot jullie spreken.
Is that all right?
Is dat oké?
I want to talk about family on mission.
Ik wil met jullie spreken over familie met een missie.
And how you fit into that.
En hoe je daarin kunt passen.
God takes family very seriously.
God neemt familie erg serieus.
In Exodus chapter 3.
In Exodus hoofdstuk 3.
Vers 12. Moses asked God, what is his name?
Moses vraagt aan God, wat is uw naam?
And God gives him his name.
En God geeft hem zijn naam.
And we normally stop at the first part.
En meestal stoppen we naar het eerste stukje.
God says, then what shall I tell them?
En Mozes vraagt dan, wat zal ik dan tegen ze zeggen?
God said to Moses, I am who I am.
En God zegt tegen Mozes, ik ben die ik ben. Vers 14.
I am has sent me to you.
Ik ben heeft jullie gezonden heeft jou gezonden tot jullie.
But then in verse 15 it says, God also said to Moses.
Maar in vers 15 staat er, God zei ook tegen Mozes.
Say to the Israelites.
Dit moet u tegen de Israëlieten zeggen.
The Lord, the God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac and the God of Jacob has sent me to you.
De Heere, de God van uw vaderen, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob heeft mij naar u toegezonden.
God is a God of generations.
God is een God van generaties.
God is a God of family.
God is een God van familie.
So Abraham was the grandfather.
Dus Abraham was de grootvader.
Isaac was the son.
Isaac was de zoon.
And Jacob was the grandchild.
En Jacob was de kleinzoon.
And so God takes a family.
Dus God neemt een familie.
And he puts that family on a mission.
En hij heeft een missie voor die familie.
And so Jacob has 12 sons.
En Jacob heeft 12 zonen.
Those 12 sons become tribes.
En die zonen die worden stammen.
And so the family gets large.
Dus de familie wordt groot.
That family becomes a nation.
En die familie dat wordt een natie.
And God says through this nation the nations of the world will be blessed.
En God zegt door deze natie zullen alle landen van de wereld gezegend worden.
God raises up a family.
Dus God laat een familie ontstaan.
And he gives that family a purpose.
En hij geeft een doel aan die familie.
And that purpose is to be a blessing to the nations.
En het doel van die familie is om een zegen te zijn voor alle naties.
Our personal families.
Onze persoonlijke families.
God raises up.
God gebruikt die
to be a blessing.
Om tot zegen te zijn.
This church family.
Deze gemeente familie.
God has brought together.
Heeft God samengebracht.
And built over years.
En opgebouwd over de jaren.
To be a blessing.
Om tot zegen te zijn.
God never calls a family just to be a family and enjoy themselves.
God roept nooit een familie om voor zichzelf een familie te zijn en het leuk te hebben met elkaar.
He calls a family and he puts it on a mission.
Hij roept de familie en hij geeft ze een doel, een missie.
And so we're going to look a little bit at that this morning.
En daar gaan we deze ochtend een beetje naar kijken.
And so God takes family very seriously.
Dus God neemt familie heel serieus.
And I've got a number of examples.
En ik heb een aantal voorbeelden.
But I'll just give you one.
Maar ik geef u er één.
King David.
Koning David.
In Acts 13 verse 22.
In Handelingen 13 vers 22.
It says David was a man after God's own heart.
En er staat David was een man naar Gods hart.
David had a relationship with God.
David had een relatie met God.
And David established his family.
En David heeft zijn familie samengebracht.
50 years after David died.
En 50 jaar nadat David overleden was.
He has a great grandson.
Heeft hij een achterkleinzoon.
And his name is Abijah.
En zijn naam is Abijah.
And we find his story in 1 Kings chapter 15.
En we vinden zijn verhaal in 1 Koningen hoofdstuk 15.
And Abijah is not a great king.
En Abijah is niet echt een hele grote geweldige koning.
It says in verse 3, he committed all the sins his father had done before him.
Er staat in vers 3, hij deed alle zonden die de vaders voor hem ook gedaan hadden.
His heart was not fully devoted to the Lord his God.
Zijn hart was niet volledig toegewijd aan de Heer zijn God.
As the heart of David, his forefather, had been.
Zoals het hart van David zijn voorvader was geweest.
Nevertheless.
En toch.
For David's sake, the Lord his God gave him a lamp in Jerusalem by raising up a son to succeed him and by making Jerusalem strong.
En er staat er toch, maar om David heeft hij een lamp opgericht die daar zou staan in Jeruzalem, een koning die om Jeruzalem sterk te maken.
So Abijah deserves punishment and the wrath of God.
Dus Abijah die verdient het om straf te krijgen, om de wraak van God te ervaren.
But God says, I remember my relationship with David.
Maar God zegt, ik denk aan mijn relatie die ik met David heb.
And I am going to be merciful to his great grandson.
En daarom zal ik genadig zijn naar zijn achterkleinkind.
Maybe in 50 years time.
Misschien over 50 jaar.
One of your grandchildren is in trouble.
Een van jouw kleinkinderen is in problemen.
And God says, I am going to show them mercy.
En God gaat zeggen, maar ik zal genadig zijn naar hun toe.
Because of my relationship with you.
Vanwege de relatie die ik met jou heb.
It's wonderful to think about things like that.
Het is geweldig om over na te denken.
But it gets better.
Maar het wordt nog mooier.
250 years later.
250 jaar later.
We have a man called Hezekiah.
We hebben een man die Hezekia heet.
Who had an illness.
Die was ziek.
We read about him in 2 Kings chapter 20.
En we lezen over hem in 2 Koningen 20.
And he's about to die.
Hij staat op het punt om te overlijden.
And he cries out to God.
En hij schreeuwt uit tot God.
And God says at the end of verse 5.
Aan het einde van vers 5 zegt God.
Says, I have heard your prayers and seen your tears.
Ik heb uw gebed gehoord. Ik heb uw tranen gezien.
I will heal you.
Zie, ik ga u gezond maken.
And he says, I will add 15 years to your life.
En hij zegt, ik zal 15 jaren toevoegen aan je levensdagen.
I will deliver you and the city from the hands of the Assyrians.
En ik zal u uit de hand van de koning van Assyrië redden, evenals deze stad.
I will defend this city for my sake. And for the sake of my servant David.
Ik zal deze stad beschermen omwille van mij en omwille van mijn dienaar David.
250 years later.
250 jaar later.
God intervenes with mercy and grace.
God grijpt in met genade.
Because of the relationship that David had with him.
Vanwege de relatie die David met hem had.
Maybe you're sitting here this morning.
En misschien zit je hier deze morgen.
And God has been merciful and gracious to you.
En God is heel genadig en goed voor jou geweest.
Because of someone in your family.
Vanwege iemand in jouw familie.
Maybe 50 years ago.
Misschien wel 50 jaar geleden.
Maybe 250 years ago.
Misschien 250 jaar geleden.
Who had a relationship with God.
Die een relatie had met God.
And built a family.
En die een familie bouwde.
And so God takes family seriously.
Dus God neemt familie serieus.
He puts every family on a mission.
Hij heeft een doel en een missie voor elke familie.
And we see this right in the beginning of the book of Genesis.
En dat zien we al helemaal in het begin van het boek Genesis.
Every family is unique.
Elke familie is uniek.
Every family is different.
Elke familie is anders.
Every kind of family life is different.
Elk familieleven is anders.
Some families are very loud and noisy.
Sommige families zijn heel luidruchtig.
Some are very quiet and
sommige zijn heel stil en vredig.
And so every family is unique.
Elke familie is uniek.
But in Genesis chapter 1 from verse 27.
In Genesis 1 vanaf vers 27.
God gives every family a mandate.
God heeft een opdracht voor elke familie.
So God created mankind in his own image.
Genesis 1 vers 27 en God schiep de mens naar zijn beeld.
And so every family is called to firstly reflect the image of God.
Dus elke familie is in de eerste plaats geroepen om het beeld van God te reflecteren.
When people step into this local family, local church family.
Als mensen in deel worden van deze lokale familie, deze gemeente,
they should be able to see the image of God.
Dan zouden ze in staat moeten zijn om het beeld van God te zien.
Love, kindness, peace, grace.
Liefde, vriendelijkheid, vrede, genade.
The second thing that every family is called to,
het tweede waar elke familie toe geroepen is,
is it says, be fruitful and increase in number.
Wees vruchtbaar, word talrijk.
We're called to produce many sons and daughters.
We zijn geroepen om vele zonen en dochters voor te brengen.
We're called to create an atmosphere that welcomes in the sons and the daughters.
We zijn geroepen om een atmosfeer te creëren waar zonen en dochters zich welkom heten.
And so we always should have the sound of little babies amongst us.
Dus er zou altijd het geluid moeten zijn van kleine baby's.
Physical babies.
Fysieke baby's.
But spiritual babies.
Maar vooral ook geestelijke baby's.
There should always be people amongst us that have just come to know Christ.
Er zouden altijd mensen onder ons moeten zijn die net tot geloof zijn gekomen.
So our families to grow and to multiply.
Want onze families moeten groeien en toenemen in aantal.
The third task for every family.
De eerste taak voor elke familie
is that we to govern on God's behalf.
Is dat we heersen in naam van God.
It says, fill the earth and subdue it, rule over the fish of the sea, etc.
Er staat heers, even kijken hoor, vervul de aarde en onderwerp haar en heers over de vissen van de zee, etc.
And so we to bring things into harmony.
Dus we moeten dingen in harmonie brengen.
Where there's conflict.
Als er conflict is.
Where there's stress and frustration.
Als er stress is en frustratie.
We as a family.
Als een familie.
Have the mandate from God.
Hebben de verantwoordelijkheid van God.
To bring order. and peace.
De opdracht van God om meer orde en vrede te brengen.
We all know families where the fathers are absent and don't bring godly leadership.
We kennen allemaal wel gezinnen waar de vader afwezig is en geen goddelijke leiderschap brengt.
And the children run wild.
En de kinderen rennen alle kanten op, alle verkeerde kant op.
God calls us in families to bring harmony and peace.
Maar God roept ons in gezinnen om harmonie en vrede te brengen.
And then the last thing that we are called to as families.
En het laatste waar we toe geroepen zijn als families.
Is to create a safe zone where people can be nurtured and mature.
Is om een veilige gebied te creëren waar mensen kunnen groeien en kunnen toenemen.
It says, and God blessed them in verse 28.
In vers 28 staat en God zegende hen.
And so our families are to be places where people can grow spiritually.
Dus onze families moeten plekken zijn waar mensen geestelijk kunnen groeien.
Where we can grow emotionally.
Waar we emotioneel kunnen groeien.
Where we can grow relationally.
Waar we kunnen groeien in onze relaties.
Where we can reflect the nature and the character of God.
Waar we Gods natuur en persoonlijkheid kunnen reflecteren.
And so how do we do this?
Dus hoe doen we dat dan?
I just want to get my iPad out.
Ik zal even mijn iPad pakken.
And so my prophetic word to you this morning.
Mijn profetische woord voor jullie deze ochtend
is for everybody to get on board.
Is voor iedereen om aan boord te komen.
And so many years ago when I was a little boy.
Heel lang geleden toen ik een kleine jongen was.
We used to have steam trains.
Hadden we nog stoomtreinen.
Who remembers steam trains?
Wie herinnert zich nog stoomtreinen?
People don't want to put their hands up. Because it shows you how old you are.
Mensen durven hun hand niet op te steken, want dan laten ze zien hoe oud ze zijn.
And so we still operate one steam train. It's like a tourist attraction.
Ja, we hebben nog steeds één stoomtrein. Dat is een toeristenattractie.
And those trains were noisy.
En die maken een hoop geluid.
And there was no internet.
Er was geen internet.
And there were no electrical boards.
En er waren geen elektrische borden.
And so you had one man.
Dus er was één man.
Who had a whistle.
En hij had een fluitje.
And a cap.
En een petje.
And he would say when the train was ready to go.
En als de trein klaar was om te vertrekken.
In English he'd shout all aboard.
Dan zou hij zeggen iedereen aan boord.
And he'd walk up and down the platform.
En dan zou hij op het perron heen en weer lopen.
And he'd play his whistle.
En dan blaast hij op zijn fluitje. Iedereen instappen.
All aboard.
Allemaal instappen.
And he blew it 3 times I think.
En dan blies hij 3 keer.
And if you missed it.
En als je dat fluitje miste,
the train would go.
Dan zou de trein weggaan zonder jou.
And so,
dus dat fluitje.
All aboard.
Allemaal instappen.
The train's at the station.
De trein is op het station.
It's not gonna stay there forever.
Maar blijft daar niet voor altijd.
And your place is on that train.
En jouw plaats is op die trein.
And so, my encouragement to you this morning.
Dus mijn bemoediging voor jullie deze ochtend.
Is to get on board.
Is om in te stappen.
And we're going to look at how that works.
En we gaan zien hoe dat werkt.
Okay, let's go. Yeah. There's a disturbing trend.
Er is een verontrustende trend.
In church attendance als nowadays.
Als we kijken naar het bezoek van gemeentes.
We see it at home where we are.
We zien het waar wij thuis zijn.
And we see it in other countries.
Maar we zien het ook in andere landen.
People who are regular churchgoers.
Mensen die regelmatig naar de kerk gaan.
Who go to church every Sunday.
Elke zondag naar de kerk gaan.
Are starting to go to church less and less.
Beginnen steeds minder vaak naar de kerk te gaan.
And so they might go to church 3 Sundays.
Dus misschien gaan ze nog 3 keer per maand naar de kerk.
Or maybe 2 Sundays.
Of misschien 2 keer per maand.
And so often we in the past have looked at a sign of a healthy church.
En heel vaak in het verleden hebben we gekeken van een teken van een gezonde gemeente.
Is how full the Sunday service is.
Is hoe vol de zaal zit op zondagochtend.
And so if we have a great Sunday meeting.
Dus als we een goede meeting hebben gehad op zondag.
The pastor is happy.
Dan is de voorganger blij.
He has a good Monday.
Hij heeft een goede maandag.
And God is on his throne.
En God zit op zijn troon.
And everybody is happy.
En iedereen is blij.
If we have a bad Sunday.
Als we een slechte zondag hebben gehad.
Then the pastor wants to resign on Monday.
Als er niet zoveel mensen zijn gekomen, dan wil de voorganger graag ontslag nemen op maandag.
And so it was attendance. in meetings.
Dus het ging vooral om aantallen mensen die aanwezig zijn.
That drove involvement or participation in the church.
Die betrokkenheid in de gemeente bepaalde.
So the more people we have, the more involvement we have in church programs.
Hoe meer mensen samenkomen, hoe meer mensen betrokken zijn bij alle activiteiten in de kerk.
That's changing.
Maar dat is aan het veranderen.
It's not attendance or that's driving participation.
Het is niet meer het aantal bezoekers die bepalen hoeveel mensen deelnemen.
It is involvement.
Maar het is betrokkenheid.
That drives participation.
Die deelname in gang zet.
And so it's no longer vital that we get people to attend meetings.
Dus we moeten niet alleen meer bezig zijn met zoveel mogelijk mensen in een samenkomst te krijgen.
We want people involved.
Maar we moeten ervoor zorgen dat mensen betrokken zijn.
Doing things.
Aan dingen aan het doen zijn.
In the life of the church.
In het leven van de gemeente.
So if we want our churches to grow and this family to grow.
Als we willen dat gemeentes groeien, als we willen dat deze familie groeit,
then it's important that we get people involved in the vision and the life of the church.
Dan is het belangrijk dat mensen betrokken raken bij de visie en het leven van de gemeente.
And so I want to talk about how do we get involved?
Dus ik wil spreken met jullie over hoe worden we dan betrokken.
You see, involvement and participation.
Je weet, betrokkenheid en deelname
starts with embracing and owning the vision.
Begint met het omhelzen en het je eigen voelen met de missie.
And so a vision is something that you can it can be contained to one sentence.
Een visie is iets wat je in één zin kunt weergeven.
And so if I do move amongst you and ask you, what is the vision of this family?
Als ik zo een beetje tussen jullie doorloop en ik zou vragen, wat is nou de visie van deze gemeente?
If I woke you up at 2 o'clock tonight when you sleep in.
Als ik je 's nachts om 2 uur wakker zou maken, wanneer je hopelijk slaapt.
And I said, what is the vision?
En ik zou vragen, wat is je visie?
And I put a gun to your head.
En ik zou een pistool tegen je hoofd aanzetten.
And your life depends on you giving the right answer.
En je leven zou ervan afhangen dat je het juiste antwoord geeft.
What will you say?
Wat zou je zeggen?
Do you know what your vision is?
Weet je wat jouw visie is?
I looked on your website.
Ik heb gekeken op jullie website.
And I've got the answer here.
En ik heb het antwoord hier.
So our vision at home.
Onze visie thuis.
Is we are family on mission.
Is we zijn een familie met een missie.
So we love the family vibe.
We vinden het belangrijk wat er in de familie gebeurt.
And we love the purpose and the direction that God has given us.
En we houden van het doel en de richting die God ons geeft.
So who can tell me on your website what is the Wegers, the Wegwijzers mission?
Dus wie kan mij vertellen wat op de website staat wat de missie of de visie is van de Wegwijzer?
Just put your hand up if you know. Okay, some of you know. Okay, good.
Gelukkig weten een aantal van jullie dat.
This is what I think it is, what I read.
Dit is wat ik denk dat het is, wat ik gelezen heb.
In English it's a heart for God and a heart for people.
In het Nederlands is het een hart voor God en een hart voor mensen.
Is that right?
Klopt dat?
A heart for God.
Een hart voor God.
And a heart for people.
En een hart voor mensen.
And so we begin to get involved when we embrace that.
Dus we beginnen betrokken te raken als we dat omarmen.
And so there's a joy in getting on board.
Dus er is een bepaalde blijdschap met aan boord te komen en in te stappen.
And so, how do we embrace a heart for God and a heart for the people?
Dus hoe omarmen we dat nou, een hart voor God en een hart voor mensen?
We embrace it with our heart.
We omarmen het met ons hart.
And with our hands.
En met onze handen.
And so, we're just going to look at two stories of how to embrace the vision with your heart and with your hands.
Dus we gaan naar twee verhalen kijken hoe je dat dan doet met je hart omhelzen en met je.
There's a fantastic story in the Old Testament.
Er is een geweldig mooi verhaal in het Oude Testament.
And most of you will know it.
En de meeste van jullie die weten het wel.
We read about it in 1 Samuel.
En we lezen het in 1 Samuel.
Chapter 14.
Hoofdstuk 14.
You can read it for yourself.
Je kunt het voor jezelf lezen.
I'm just going to pick out certain verses.
Ik ga een aantal versen eruit pakken.
1 Samuel chapter 14.
1 Samuel hoofdstuk 14.
The Israelites are in big trouble.
De Israëlieten hebben grote problemen.
The Philistines with a massive army have come against them.
De Filistijnen hebben een geweldig groot leger.
It says as there were as many as the sand particles on the sand.
En er waren zoveel soldaten, staat er net zoveel als de zandkorrels.
Grains of sand,
in het zand en in het strand.
But they had another problem.
Maar ze hadden ook een ander probleem.
They didn't have weapons.
Ze Ze hadden geen wapens.
There were only two swords.
Er waren twee zwaarden.
In the whole army.
In het hele leger van Israël.
So when they lined up to fight the enemy.
Dus toen ze optrokken om tegen de vijand te gaan vechten.
They stood with sticks in their hand.
Stonden ze met stokken.
Stones.
En stenen.
Bones of animals.
Botten van dieren.
And they had no weapons.
Maar ze hadden geen wapens.
It says in chapter 13, verse 19.
Er staat er 1 Samuel 13, vers 19.
Says, not a blacksmith could be found in the whole land of Israel.
Nu was er in heel het land Israël geen smid te vinden.
Because the Philistines had said, otherwise the Hebrews will make swords or spears.
Want de Filistijnen hadden gezegd, anders gaan de Hebreeën zwaarden of speren maken.
In verse 22.
In vers 22.
So on the day of the battle, not a soldier with Saul and Jonathan had a sword or a spear in his hand. Only Saul and his son Jonathan had them.
Vers 22 staat, en het gebeurde ten dagen van de strijd dat er geen zwaard of speer te vinden was in de hand van al het volk dat bij Saul en Jonathan was. Maar bij Saul en bij zijn zoon Jonathan werden ze wel gevonden.
So they were in a bad situation.
Dus we zijn in een hele slechte situatie.
Jonathan gets this crazy idea.
En Jonathan krijgt een heel gek idee.
He decides to attack.
Hij beslist om aan te gaan vallen.
So he has a little armor bearer.
Hij heeft een kleine wapendrager bij hem.
Who carries the sword.
Die zijn zwaard draagt.
And so he says to his armor bearer in chapter 14.
En hij zegt tegen zijn wapendrager in hoofdstuk 14.
He describes the plan to his armor bearer.
Hij omschrijft het waanzinnige plan wat hij heeft tegen
he
hem.
He said, come, verse 6, come, let us go over to the outpost of those uncircumcised men.
En in vers 6 zegt hij, kom, laten we oversteken naar de wachtpost van deze onbesnedenen.
Perhaps the Lord will act on our behalf.
Misschien zal de Heer voor ons werken.
Nothing can hinder the Lord from saving, whether by many or by few.
Want het is voor de Heer niet te moeilijk om te verlossen, door veel of door weinigen.
Does that sound like a great plan?
Klinkt dat als een geweldig plan?
Sounds like a stupid plan.
Klinkt als een waanzinnig plan.
If I was the armor bearer,
als ik die wapendrager zou zijn,
and I've got the sword,
en ik zou het zwaard hebben,
there would have to come a time.
Dan zal er een tijd komen.
When I'd have to hand the sword over to Jonathan.
Dat ik dat zwaard aan Jonathan zou moeten geven.
And then I stand there with my hands.
En dan sta ik daar gewoon met lege handen.
And you've got this massive army.
En dan weer het geweldig grote leger.
I think you like me.
Ik denk u net als ik.
Would say, can we just talk about this plan?
Zou zeggen, zullen we er even over praten?
Can we think this plan through?
Misschien dat we er meer over na moeten denken.
Because it looks like to me this plan is not going to end well.
Want het, voor mij ziet het eruit dat dit plan niet goed gaat aflopen.
But look at his reaction.
Maar kijk naar de actie.
He says, do all that you have in mind.
Hij zegt, doe alles wat je in gedachten hebt.
Go ahead.
Ga vooruit.
I am with you, heart and soul.
Ik ben met je in mijn hart en met mijn ziel.
What amazing trust.
Wat een vertrouwen.
What a breathtaking commitment.
Wat een ongelooflijke toewijding.
And so they do what Jonathan had in his heart.
Dus ze doen wat Jonathan in zijn hart had.
And if you read the story,
en als je het verhaal leest,
they kill 20 men in the first attack.
Dan vermoorden ze 20 mannen in de eerste aanval.
The Philistines panic.
De Filistijnen die raken in paniek.
They retreat.
Ze trekken zich terug.
And the Israelites win.
En de Israëlieten winnen.
Why?
Waarom?
Because one man.
Omdat één man
said to his leader,
tegen zijn leider zei.
I am with you, heart and soul.
Ik ben volledig met je, met mijn hart en met mijn ziel.
And so when we see a person given wholeheartedly to the vision.
Dus als we een persoon zien die zich volledig toegewijd heeft aan de visie.
When we see family members being trustworthy, loyal and brave.
Als we familieleden zien die betrouwbaar zijn en loyaal zijn.
When we
moedig,
see the family ready to sacrifice for the vision.
Als we zien dat de familie bereid is om offers te brengen voor de visie.
You see, when we see a family not questioning the leaders.
Als we een familie zien die niet allerlei vragen stellen over het leiderschap.
And so if the leadership of this family.
Dus het, als het leiderschap van deze familie.
Says we wanting to do an outreach in that area.
Zeggen we willen een outreach gaan doen in dat gebied.
See the response from us if we are on board.
Het zal de reactie voor ons zijn als we aan boord zijn.
Should be go for it.
Go for it.
We are with you, heart and soul.
We zijn volledig achter je.
Not so.
Ja.
Thank you. And so when the leadership decide,
dus als het leiderschap besluit,
we want to support that ministry.
We willen graag die bediening gaan ondersteunen.
And we want to give that money to that ministry.
En we willen dit bedrag geven aan die bediening.
When we on board with our heart,
als wij aan boord zijn met ons hart,
we don't say that's a waste of money and a waste of time.
Dan zeggen we niet, ja, maar dat is een beetje zonde van ons geld en onze tijd.
Even if we don't understand,
zelfs als we het niet begrijpen,
because we are on board,
omdat we ingestapt zijn,
we say, do what you have in your mind to do.
Dan zeggen, doe gewoon wat je in gedachten hebt om te doen.
We are with you, heart and soul.
Wij staan volledig achter je.
The result of that,
het resultaat daarvan,
is a great victory.
Is een geweldige overwinning.
And the Philistines were defeated.
En de Filistijnen waren verslagen.
Imagine if at that moment when Jonathan said attack.
Stel je voor dat op het moment dat Jonathan had gezegd aanvallen.
The armor bearer said, I'm not giving you the sword.
En de wapendrager zou zeggen, ja, maar ik geef jou het zwaard niet.
I'm keeping it for myself.
Ik hou het lekker voor mezelf.
You go scratch their eyes out.
Jij begint maar, jij loopt maar voorop.
I'm holding on to the sword.
Ik hou vast aan het zwaard.
And sometimes the leadership says, we feel in God to do something.
En soms hebben de leiders van de gemeente dat ze ervaren dat God iets wil gaan doen.
And there will be people in the family.
En er zullen de mensen zijn in de gemeente.
Who say, I'm not interested.
Die zeggen, ja, maar ik ben daar niet geïnteresseerd in.
That's a crazy idea.
Dat is echt een gek idee.
I'm not gonna put my finances there.
Daar ga ik geen geld in stoppen.
I'm not gonna help with that.
Daar ga ik niet aan meehelpen.
And I'm encouraging you.
En ik wil jullie aanmoedigen.
To get on board.
Om in te stappen.
And so the first way we get on board is by embracing the vision with our hearts.
Dus de eerste manier waarop we aan boord komen is om de visie te omarmen met ons hele hart.
The second way.
De tweede manier
is by embracing the vision of loving God or of a heart for God and a heart for the people.
De tweede manier is dus om die missie, die visie te omarmen, een hart voor God en een hart voor mensen.
Is with our hands.
Is met onze handen.
And Jesus taught his disciples how to do that.
En Jezus heeft zijn discipelen geleerd hoe ze dat moeten doen.
We're going to look at a miracle of Jesus now.
We gaan kijken naar een wonder van Jezus.
Miracles are actual stories of what happened in the life of Jesus.
Wonderen zijn echte gebeurtenissen die echt plaats hebben gevonden in het leven van
But
Jezus.
Each miracle, like a parable, tells us a story.
Maar elk wonder, net als een parabel, een gelijkenis, vertelt ons ook een verhaal.
It has a deeper, more hidden meaning.
Het heeft een diepere, meer verborgen betekenis.
So for example, Jesus heals a blind man.
Dus bijvoorbeeld, Jezus geneest een blinde man.
He gives sight to someone in darkness.
Hij geeft het gezicht aan iemand die leeft in duisternis.
And then he makes a statement, I am the light of the world.
En dan zegt hij, ik ben het licht van de wereld.
And so that miracle teaches us something about Jesus.
Dus dat wonder leert ons iets over Jezus.
There are only two miracles.
Er zijn maar twee wonderen.
That are recorded in all four gospels.
Die
only two.
In alle vier de evangelieën terugkomen.
One you would expect is the resurrection of Jesus.
De eerste die je natuurlijk zou verwachten is de opstanding van onze Heer Jezus.
And only one other miracle that all four gospel writers have included.
En er is maar één ander wonder dat terugkomt in alle vier evangelieën.
Would you like to take a guess?
Zou je willen raden wat dat is?
And we can have many candidates.
Er zijn heel veel mogelijkheden.
But I'll tell you,
maar ik zal het jullie vertellen.
It is the feeding of the 5,000.
Het is het voeden van de 5,000.
Why was that so important that every single gospel writer included it?
En waarom was dat zo belangrijk dat elke evangelieschrijver dat terug liet komen?
It kind of carries more significance than the other miracles, as wonderful as they are.
Op de een of andere manier zit daar meer, is het belangrijker dat wonder dan alle andere wonderen.
And so I want to use the account in Mark's gospel. It's Mark chapter 6.
Dus ik wil het verhaal lezen vanuit Marcus hoofdstuk 6.
If we look at the context.
Als we kijken naar de context.
Great crowds were following Jesus.
Grote menigte die Jezus volgde.
He had just received news that John the Baptist had been killed.
Had net te horen gekregen dat zijn neef Johannes vermoord was.
He realized his time was short.
Hij realiseert zich dat zijn tijd kort was.
And he needed some time out. He needed some time to relax.
En had even iets tijd voor zichzelf nodig.
And so he goes to this remote area.
Dus hij gaat naar een afgelegen plek toe.
And the crowd follow him.
En de menigte volgt hem.
And in the accounts it said there were 5,000 men.
En er staat in het verhaal, er waren 5000 mannen.
And so people differ with the numbers, but they say between 15 and 20,000 people.
Mensen zijn er niet over eens hoeveel mensen er dan totaal waren, kinderen en vrouwen meegerekend, maar ze gaan ervan uit tussen de 15 en de 20.000 mensen.
They only counted the men in those days.
Want in die dagen werden alleen de mannen geteld.
It's not like that today.
Gelukkig is dat vandaag niet meer zo.
Okay. 15 to 20,000 people.
15 tot 20.000 mensen.
And Jesus knows what he's going to do.
En Jezus weet precies wat hij gaat doen.
But he wants to teach his disciples something.
Maar hij wil zijn discipelen iets leren.
And he wants to teach us something this morning.
En hij wil ons ook wat leren deze ochtend.
And so, let's have a look at the story.
Dus laten we naar het verhaal kijken.
He says to his disciples in verse 37, he says, you give them something to eat.
En dan zegt hij tegen zijn discipelen in vers 37.
In John's gospel it says, Philip answered him.
Marcus 6, vers 37, geef u hen te eten.
And Philip does a few calculations.
En in Johannes staat er dat Philippus antwoordde, maar Philippus die doet even de snelle berekening.
And he says, that would take more than half a year's wages.
En hij zegt van nou, dat zou meer kosten dan een half jaarloon.
And so Jesus says, how many loaves and fishes do you have?
Dus Jezus vraagt, hoeveel broodjes en visjes heb je?
He said, 5 loaves and 2 fishes.
5 broden en 2 vissen.
He says, looking up to heaven, he gave thanks and broke the loaves.
En dan staat er, Jezus keek naar de hemel en hij gaf dank.
Then he gave them to his disciples to distribute to the people.
En hij gaf de broden en de vissen aan de discipelen, zodat zij ze konden verspreiden onder de mensen.
And so, the guys that have studied this passage.
Dus degene die dit stukje goed bestudeerd hebben.
Tell us that this is more or less how the miracle happened.
Vertel ons dat dit is ongeveer hoe het wonder gebeurde.
Jesus broke the bread.
Jezus brak het brood.
And he placed some bread in the hands of the disciples.
En plaatste wat brood in de handen van de discipelen.
They never went back to Jesus to get more bread.
Maar ze gingen nooit meer terug naar Jezus om meer brood op te halen.
And so they would approach the first person.
Dus ze gingen naar de eerste persoon toe.
They give them the bread.
Gaven hem wat brood.
They'd look at their hand.
Kijken in hand.
And the bread would be back in their hand.
Het brood was weer terug in hun hand.
Wow.
Wow.
Give it again.
En ze gingen weer opnieuw geven.
And the bread and the fish would be back in their hand.
En brood en vis was weer terug in hun hand.
The miracle.
Het wonder.
Happened in the hands of the disciples.
Gebeurde in de handen van de discipelen.
To feed 20,000 people.
Om 20.000 mensen te voeden.
Imagine the joy in their hearts.
Kun je voorstellen wat voor druk ze ervan.
The more they gave.
Hoe meer ze gaven.
The more they had to give.
Hoe meer ze ook hadden om te geven.
And Jesus was teaching them something really, really important.
En Jezus leerde hun iets heel erg belangrijks.
It says after they'd fed everyone.
Er staat er nadat ze iedereen te eten hadden gegeven.
12 baskets of food were collected.
Worden 12 manden vol met voedsel wat verzameld werd.
And you just gotta love these disciples.
En dan moet je toch echt van die discipelen houden.
Because they understood nothing.
Want ze begrepen er helemaal niets van.
They just like us.
Ze zijn net als wij.
And so if we continue in Mark.
Dus als we verder lezen in Marcus.
Jesus goes on.
Dan gaat Jezus verder.
And in chapter 8.
En dan hoofdstuk 8.
He feeds 4,000 people.
Dan geeft hij nog een keer 4000 mensen te eten.
So this miracle is repeated.
Dus dit wonder wordt herhaald.
Twice.
Twee keer.
And so Jesus is trying to entrench something about the kingdom in the hearts of his disciples.
Dus Jezus probeert iets te benadrukken in het hart van de discipelen.
And you'll see that they have no idea what he's trying to tell them.
En je ziet dat ze geen idee hebben waar hij het over heeft.
And so after he's fed 20,000 people say.
Dus nadat hij 20.000 mensen te eten heeft gegeven.
Fed, like maybe 12,000 people,
en nadat hij nog eens een keer ongeveer 12.000 mensen te eten heeft gegeven.
In chapter 8 verse 14.
In Marcus 8 vers 14.
The disciples are on a boat going somewhere else.
De discipelen zitten op een boot, gaan ergens anders heen.
And someone.
En iemand.
Forgets to bring the bread.
En vergeet brood mee te nemen.
They only have one loaf of bread on the boat.
Ze hebben maar één brood bij zich.
And they start arguing.
En ze beginnen een beetje ruzie te maken.
And Peter says, Philip, you were supposed to bring the bread.
En Peter zegt tegen Philippus, maar jij zou toch de brood mee moeten nemen?
Philip says, wasn't me, it was Mark.
Je had brood moeten kopen. En Philip zegt, nee, daar ben ik niet verantwoordelijk.
They're fighting about who's brought the bread.
En ze maken ruzie over wie de brood had moeten kopen.
Having just witnessed Jesus multiply bread to 5,000 and 4,000 people.
Dus we hebben net meegemaakt hoe Jezus brood vermenigvuldigt naar 20.000 en 12.000 mensen.
And so as they argue, Jesus makes a spiritual statement.
En dan maken ze ruzie en Jezus maakt een belangrijke opmerking.
He says, "Watch out for the yeast of the Pharisees and that of Herod."
En hij zegt: "Kijk uit voor het gist van de Farizeeën en van Herodes."
And he was talking about the teachings of the Pharisees and Herod.
En hij bedoelde het onderwijs van Herodes en van de Farizeeën.
And so they discussed this amongst themselves.
En ze praten er met elkaar over.
And they say, "He's saying that because we forgot the bread."
En ze zeggen: "Ja, zie je, hij heeft het erover dat we vergeten zijn brood te kopen."
That had nothing to do with him forgetting the bread.
Maar dat had het helemaal niks mee te maken.
And so then he says, "Why are you talking about having no bread?" In verse 17.
En dan zegt hij in vers 16: "Waarom praten jullie erover met elkaar dat je geen broden hebt?"
Do you still not see or understand?
Ziet u het nog niet en begrijpt u het nog niet?
Are your hearts hardened?
Hebt u nog uw verharde hart?
Do you have eyes but you fail to see and ears but you fail to hear?
Jullie hebben ogen en je ziet niet. Je hebt oren en je hoort niet.
Don't you remember when I broke the 5 loaves for the 5,000? How many baskets of pieces did you pick up?
En herinner je niet dat ik de 5 broden brak voor de 5,000? Hoeveel manden vol met stukken brood u opraapte?
12, they replied.
Ze zeiden ja, 12.
And when I broke the 7 loaves for the 4,000, how many baskets of pieces did you pick up?
En toen ik de 7 brak voor de 4,000 mannen, hoeveel volle manden met stukken brood u toen opraapte?
And they said 7.
Ze zeiden ja, 7.
He said to them, "Do you still not understand?"
En hij zei tegen hen: "Waarom begrijpt u het dan nog steeds niet?"
What did they not understand?
Wat begrepen ze niet?
What they did not understand.
Wat ze niet begrepen.
Was that Jesus will take care of them.
Is dat Jezus voor hun zou zorgen.
When they take care of others.
Wanneer zij zorgen voor anderen.
As they were giving out the food.
Terwijl zij de voedsel aan het verspreiden waren,
a basket was being prepared for them.
Was er een mand voorbereid voor hen.
12 baskets for 12 disciples.
12 manden voor 12 discipelen.
When we give to others,
als wij geven aan anderen,
when we use our hands to bless other people,
als wij onze handen gebruiken om andere mensen te zegenen,
Jesus will take care of us.
Jezus zal voor ons zorgen.
When you spend your life for others,
als jij je leven inzet voor anderen,
when you get your hands dirty in building the vision of this family,
als jij je handen vies maakt om mee te bouwen aan de visie van deze gemeente,
Jesus will take care of you.
Zal Jezus voor jou zorgen.
You see, we live in the overflow.
Ja, wij leven in hetgene wat overstroomt.
When you spend your life for others,
als jij je leven inzet voor anderen,
your needs will be met in abundance.
Zal Jezus zorgen dat je noden meer dan vervuld worden.
When we take the bread that Jesus has given us,
als wij het brood nemen dat Jezus ons gegeven heeft,
and we eat it ourselves,
als we het zelf opeten,
and we don't share it with other people,
en we delen het niet met andere mensen,
that multiplication just cannot take place.
Dan zal die vermenigvuldiging stoppen, kan niet plaatsvinden.
And once we've eaten what's on our hand,
als we zelf opeten wat in onze hand is,
our hand is empty.
Dan zal de hand leeg zijn.
And we go hungry.
En dan zullen we hongerig worden.
It's when we take what God has given us.
Dus als we nemen wat God ons geeft.
Our talents.
Onze talenten.
Our time.
Onze tijd.
Our energy.
Onze energie.
Our finances.
Ons geld.
Our resources.
Onze bronnen.
And we give.
En we geven.
In living in the vision of this house.
Levend in de visie van dit huis.
We will never live in lack.
Zullen we nooit tekort hebben.
There will be an overflow.
Dan zal er meer dan voldoende zijn.
As we give,
als we geven,
so there's a whole basket being filled.
Zal er een hele mand zijn die gevuld wordt voor ons.
And so my prophetic encouragement with you this
morning. Dus mijn profetische bemoediging deze ochtend voor jullie.
Is, where's my whistle?
Waar is mijn fluitje?
The train is leaving.
De trein staat op het punt om te vertrekken.
All aboard!
Allemaal instappen.
All aboard!
Allemaal instappen.
All aboard!
Allemaal instappen.
Train is leaving.
De trein gaat er vandoor.
You want to live in overflow.
Als je in overvloed wil leven.
You want to see the miracles in your hands.
Als je wonderen wil zien in jouw handen.
Then give your life to the vision of this house.
Geef je leven aan de visie.
Join your brothers and sisters.
En werk samen met je broers en zussen.
And together build God's kingdom.
En samen bouw aan het koninkrijk van God.
Build this family.
Bouw deze familie op.
So that many, many sons and daughters will be added to you.
Zodat er vele zonen en dochteren toegevoegd zullen worden.
That you'll be able to feed 20, 30, 40, 50,000 people.
Dat je in staat zult zijn om 20, 30, 40, 50,000 mensen te voeden.
The train is about to leave.
De trein staat op het punt om te vertrekken.
And so we get on board.
Dus wij stappen in.
When we embrace the vision of this house.
Als we de visie van dit huis omarmen.
With our heart,
met ons hart,
like that little armor bearer,
net als die kleine wapendrager.
When he said, "Whatever you have in your heart to do, I'm with you, heart and soul."
Die tegen Jonathan zei, wat je ook gaat doen, wat je in je hart hebt om te gaan doen, ik sta volledig achter je.
And secondly, by making our hands available.
En in tweede plaats, door onze handen beschikbaar te stellen.
And if we do that,
en als we dat doen,
Jesus promises to look after us.
Dan belooft Amen. Jezus dat Hij voor ons zal zorgen.
Amen. Amen.
Amen.
Ik heb Richard gevraagd of hij voor ons wil bidden, maar ik wil even nog wat zeggen. Omdat ik Richard ken en hun gemeente en omdat ik weet hoe wij soms kunnen reageren. Als hij zegt van dat deze gemeente mag groeien, dan gaat het niet om de groei, om ons. En om betrokken te raken in deze gemeente gaat het niet zodat we alles hier doen. Ons doel is om er te zijn voor God in de wereld. En dat is wie we willen bereiken. De mensen daaromheen. Begin dit jaar zijn we begonnen met een thema. Zijn we maanden mee bezig geweest. Om de tent te vergroten. En de pennen steviger te staan. De koorden langer te maken. En dat. Daar zijn we mee bezig geweest. Zullen we altijd bezig mee moeten blijven. Een paar weken geleden hebben we een oudsten erbij gezet. We hebben de tent iets vergroot. Een pen nog steviger gezet. We zijn begonnen met een alfacursus onder de jongeren. We zijn begonnen met de cursus die we doen in het Circus Party Centrum, het circus, waar we Eddie voor uitgenodigd hebben. Dat zijn allemaal resulteren uit dat wat God tegen ons zei. Bereid de plek voor. Bereid de plek voor. We doen de jeugdalfa, we doen de cursus om mensen te bereiken. Er zijn een aantal mensen die komen op die avonden die ik niet ken, waarvan ik niet weet of ze christelijk zijn in naam, of weten geboren zijn, of helemaal niks. Ik weet dat er een stel komt die uitgenodigd is door middel van de voedselbank. Iemand die een heel ander verleden heeft dan de meeste van ons, en die is alle twee keren al geweest. We hebben de gelegenheid gegeven om daarin te kunnen investeren. Het is deel van hart voor God, hart voor mensen, want we willen mensen bereiken. Het is niet alleen financieel investeren. Op zo'n avond als we daar bij elkaar komen en wij uit ons comfortzone stappen om met iemand te praten die daar als gast is, doen we een deur open, verlagen wij een drempel. Spreken, kunnen we iemand aanspreken met de liefde en de genade van God. En laten wij zijn hart ook voor mensen zien. En zo zijn er verschillende gelegenheden. Dat is onze visie. Hij zegt, get on board. Get on board. Ik ga naar die cursussen niet omdat ik dat niet weet. Hij brengt het anders en ik vind het uitdagend en dat. Maar voor mij hoeft het niet. Maar ik ben er omdat ik een hart heb voor mensen en uit wil kijken voor anderen. Ik wil anderen bemoedigen. En dus, weer eens wil ik zeggen van, terwijl hij spreekt, zie ik dit als vervolg van de dingen die God ons begin dit jaar vertelde. En waar we mee bezig willen zijn. We doen het niet voor onszelf. We hoeven het niet voor onszelf te doen. Dan hadden we het geld anders kunnen besteden. Maar we hebben gedacht, ik wil zeggen, we maken fouten, maar we hebben gedacht God te horen om dit te doen. En daarom willen we het ook doen. En Richard, will you pray for us? You've understood what I'm saying. Yeah. We're trying to reach out into our community. Yeah. Sometimes we do it with bevende broek. Shaking knees. Yeah. Please pray for us.
The greatest adventure we could ever go on.
Ja, het grootste avontuur waar we ooit aan deel kunnen nemen
is when we do the things God has called us to.
Als we datgene doen wat God ons toeroept.
He's called us to build family.
Hij heeft ons geroepen om familie te bouwen.
And he's given that family a purpose.
En hij heeft die familie een doel gegeven.
And so this is how I want to do it.
Dus dit is wat ik graag wil doen.
I want to blow the whistle one more time.
Ik zal nog één keer op het fluitje blazen.
And then we'll pray.
En dan gaan we bidden.
But if you want to be part, if you say, I want to get on board this morning.
Maar als jij deel wil maken, als je wil zeggen, ik wil instappen deze ochtend.
Then when I blow the whistle, just stand.
Als ik dan op het fluitje blaas, ga dan staan.
And then I'll pray first, then we'll be finished.
En dan zal ik bidden en dan gaan we afsluiten.
Ready?
Klaar?
Only one blow.
Eén keer okay. Blazen maar.
All aboard!
Allemaal instappen.
Father, you see our hearts.
Vader, u ziet onze harten.
We so desire to do your will.
We hebben zo'n verlangen om uw wil te doen.
We thank you that you have taken hold of us.
Ik dank u Heer dat u ons gegrepen heeft.
With a purpose.
En een doel heeft gegeven.
That you've called us to be a blessing to this area.
Dat u ons geroepen heeft om tot zegen te zijn voor dit gebied.
You've called us to lead many of your lost sons and daughters back home.
U heeft ons geroepen om vele verloren zoons en dochters thuis te brengen.
You've called us to feed people physically and spiritually with the gospel of Christ.
U heeft ons geroepen om mensen te voeden, te eten te geven, fysiek en ook geestelijk, met het evangelie van Jezus Christus.
So I pray for many armor bearers to rise up.
Dus ik bid dat er vanochtend vele wapendragers op zullen staan.
I pray for many who will take a step of faith.
Ik bid dat vele een stap in geloof zullen nemen.
And say, here I am, I want to get involved.
En zeggen, hier ben ik, ik wil betrokken zijn.
I pray for grace.
Ik bid voor genade.
I pray for wisdom.
Ik bid voor wijsheid.
That you teach this family what you want to do so clearly.
Dat u deze familie onderwijst wat u wil doen, heel duidelijk.
I thank you that you have a place for everyone.
Ik dank u dat u een plaats heeft voor iedereen.
And that you're asking each single person to position themselves.
En dat u elk individu vraagt om zijn plaats in te nemen.
We like the disciples.
We zijn net als de discipelen.
They can feed people with the bread of life.
We kunnen mensen te eten geven, het brood van het leven.
Father, I thank you for the leadership in this church.
Vader, ik dank u voor het leiderschapsteam in deze gemeente.
I thank you for the wonderful team of leaders that you've developed.
Ik dank u voor het geweldige team van leiders wat u ontwikkeld heeft.
That there are men that people can trust.
Dat er mannen zijn die mensen kunnen vertrouwen.
That there are men that love you.
Dat er mannen zijn die u lief hebben.
I pray, Father, that each one of us would bring the support that's needed.
En ik bid dat wij alle de steun geven die nodig is.
Work this out, Lord, in Jesus' name.
Werk dit uit, Heer, in de naam van Jezus.
Amen.
Amen.
Amen.